Ja.
Dank u, voorzitter. Gezien de tijd probeer ik het kort te houden. Wijstwoningen proberen bij één partij weg te zetten lijkt me het verstandigste in deze. En dan heb je ook de meeste kans op dat het geen ratje toe wordt, zoals ik het dan wil noemen. Die 20%, goed, ik schrik er niet van, maar ja, ik vind wel weinig. En ik vraag me eigenlijk ook meer af, komen we wel tegemoet daarmee aan de behoeften van onze inwoners? Dus ik wil u eigenlijk ook vragen, u verwijst ook naar de grondbedrijfrapportage begin volgend jaar, of dat we dan ook iets meer inzichtelijk kunnen krijgen, de aantallen inschrijvers, wat mogelijk iets zegt op de behoefte die er leeft onder onze inwoners. Dan kunnen we in de toekomst ook bij dit soort plannen in sturen. Goed, als laatste, hou er de vaart in, zou ik zeggen. En ik geef graag het voorbeeld door dit voorstel een sterretje mee te geven naar de raad. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik tot slot de wethouders het beurt geven. Dan wil ik graag door naar het volgende punt toe, gezien de agenda. Dus ik ga als eerste het woord geven aan wethouder Buijsen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik wilde heel kort reageren op die vraag over de geur, zoals DOP die stelde. Ja, uiteraard houden we rekening met geurontwikkelingen en ook de vereisten vanuit de verordening en de regels die er zijn. Ik wil wel graag één verschil bemerken die er is tussen dat gebied en de Elzen. Want kijk, bij de Elzen hebben wij via de geurverordening gebruik gemaakt van een uitzondering. Hè. Wij hebben eigenlijk de 50% regel, zoals die bij u bekend is, die hebben we kunnen vermijden. En we kunnen scherper kunnen gaan zitten, omdat er ook een knelpunt is. En daar is ook een onderbouwing voor aangevoerd, waardoor je dat ook kan bewijzen en aantonen. Nou ja, dat is wel iets wat we op de Elzen hebben kunnen uitwerken op die manier zoals we hem hebben besloten. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat dat ook op de burg toegepast kan worden, die werkwijze. Dus daar moeten we wel even scherp in blijven. Dus we denken er echt serieus over na, want het zit natuurlijk ook al een stukje in de exploitatie opgenomen om met geur om te gaan. Maar wel eventjes de onderscheid maken tussen het knelpunt de Elzen en dit gebied.
Dank u wel. Wethouder Tielemans tot slot.
Ja, een ander aspect is natuurlijk dat geurnormen in stedelijk gebied heel anders zijn dan in het buitengebied. Hè. Dus in dit geval hebben we te maken met een kern die uitbreidt. En daar heb je gewoon te maken met andere eisen ten aanzien van geur. Dus daar moeten we ook veel stringenter die geur buiten het gebied houden. En daar onze acties voor doen. Ja, voor de rest denk ik dat inderdaad dan een aantal aspecten inderdaad terugkomen. Maar volgens mij heb ik aangegeven dat wij met name keuzes hebben gemaakt in het groen en de natuur. En dat je dan inderdaad een rij bomen opoffert om ergens anders meer natuur terug te krijgen, dat is een keuze. En u kunt zeggen van nou, dan vinden wij die keuze niet goed. Maar ik denk dat we zeker niet minder bomen zullen krijgen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog ons bomenplan. Dus dat wil ik toch eigenlijk ontkrachten dat wij bij wijze van spreken minder bomen gaan krijgen. Dat is absoluut niet het geval. Maar voor de rest kan ik me voorstellen dat we het inderdaad behandelen. Bedankt zover.
Dank u wel. Dan gaan we door naar raadsvoorstel 6. Dat is in zaken de grondprijzenaanpassing Restro Churchillstraat. Dan kijk ik even in de commissie rond wie ik als eerste daarvoor het woord mag geven. De heer Bullens, DOP.
Dank je wel, voorzitter. Het is logisch dat het gebeurt. Het is een goed idee op zich. En als vervolg op eerdere mogelijkheden. Er zijn wel wat vragen. Waarom is bebouwing toegestaan als volkstuin de gebruiksreden was? Illegale gebouwen worden gelegaliseerd. Hoe past dit in het lokale bestemmingsplan? Volgens de rapporten zijn er volgens het kadaster en de gemeente geen beperkingen of dienstbaarheden. En hoe zit het met de precedentwerking? Zowel prijsverlaging van andere percelen die ook verkocht worden, als met betrekking tot de illegale bebouwing. Dat was het voorlopig.
Dank u wel. Dan kijk ik heel even verder. Kijk eerst naar mevrouw van Eert, gemeenschapsbelang. De heer Bullens, zou je de microfoon uit kunnen zetten? Ja.
Ik zal de stekker eruit trekken.
Ja, dankjewel, voorzitter. Gemeenschapsbelang kan akkoord gaan met voorgestelde besluit. Misschien even toch richting de heer Bullens. Hier is er toch wel een verschil. De gemeente wil eigenlijk de grond die eigenlijk oorspronkelijk gepacht is door mensen. Er is altijd keurig huur voor betaald. Dus en niks illegaals aan. Wil die eigenlijk, daar wil de gemeente van af. Dus dat is een andere situatie als in een situatie waarbij mensen eigenlijk op eigen verzoek grond willen en een reststrook willen kopen. Want daar ligt natuurlijk een andere dynamiek onder. Tenminste, zo hebben wij daarnaar gekeken. En in die zin vinden we dat ook een legitieme onderbouwing. En we zijn blij dat na toch een bepaald lang proces dat hier toch gemeenschappelijk en eendrachtig deze uitkomst daar ligt. Dus hartstikke mooi.
Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA toe, mevrouw Bevers.
Dank je wel, voorzitter. Het betreft hier inderdaad een unieke situatie. Wanneer één of meerdere personen besluiten om niet te kopen, dan heb je een aantal percelen die voor de gemeente Boekel niet meer bereikbaar zijn en daardoor ook niet meer kunnen worden onderhouden. Nu alle bewoners aangrenzend aan het perceel aangeven te willen kopen, is het een uitermate goed moment om betreffend perceel te kopen. De grond is getaxeerd op €50 per vierkante meter, dus de bewoners betalen gewoon marktconform. Wel vragen wij ons af of er in de gemeente Boekel nog meer van soortgelijke situaties zijn. Dat was het.
Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD, de heer Koonen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan akkoord met dit fantastische voorstel.
Dank u wel. Geef ik het woord aan wethouder Tielemans.
Ja, dank u wel, fracties. En in feite zijn er al een paar antwoorden gegeven op de vragen van de DOP. Dus dank daarvoor. Want het is inderdaad een unieke situatie. En een situatie die al heel lang geleden gestart is. Gronden die wij in het verleden gepland hadden om tussen de bebouwing in te gebruiken voor een gezamenlijke speelweide die uiteindelijk niet gebruikt is. En daardoor ook de situatie ontstond dat dat mensen die daar woonden het uiteindelijk in gebruik hebben genomen, wel huur betaald. Dus in die zin ook netjes hun huur betaald hebben. Het gaat in dit geval met name om de grondpositie. Dus ik zou nog niet over de gebouwen willen spreken. Is dat de precedentwerking? Nee. Zover ik weet is dit een unieke situatie. En in die zin hebben we dat ook als zodanig behandeld. We hebben een aantal overleggen gehad met de desbetreffende eigenaren die nu die gronden gaan kopen. Dat heeft best wel een tijd overeengegaan. Tenminste, al vanaf het begin van mijn periode heb ik die gesprekken gehad. En wij zijn er nu samen uit. En overigens zijn er ook een aantal percelen waar Perant wonen eigendom van is. En die gaan nu ook kopen. Dus in dit geval gaan alle mensen die daar eigendommen hebben, gaan tegen die taxatie waar de percelen overnemen. En daar ben ik heel blij om. Ik denk dat het voor ons als gemeente en voor de desbetreffende bewoners gewoon een goede deal is. En als u daar als gemeenteraad achter staat, dan denk ik dat daar heel veel zorgen van die bewoners weggenomen kunnen worden.
Dank u wel. Dan kijk ik even in het tweede termijn of dat er nog vragen zijn. De heer Bullens, DOP. Oké, sorry. Kijk even verder. Kunnen we dan vanuitgaan dat men een sterretje naar de raad toe gaat? Ja. Dan gaan we door naar raadsvoorstel 7. Dat is in zaken de herziening, beleid, huisvesting, tijdelijke arbeidsmigranten. Wie mag daarvoor? Kijk even naar de VVD, de heer Koolen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is verheugd te vernemen dat de noodzaak tot herziening van beleid, huisvesting, tijdelijke arbeidsmigranten, is opgepakt door het college. De noodzaak om meer grip te krijgen op het zicht van de aantallen van tijdelijke arbeidsmigranten, de koppeling aan de SNF-normen en het daardoor verbeteren van de woonomstandigheden van tijdelijke arbeidsmigranten ziet onze fractie dan ook als een grote stap voorwaarts. Tegelijkertijd roept het voorstel ook en vooral bewustwording op ten aanzien van het arbeidsmigrantenvraagstuk in zijn geheel. We hebben dan ook een aantal vragen voor de wethouder. Zijn er momenteel nog locaties waar de AFK-norm geldt en blijven die ook gelden voor de short-stay arbeidsmigranten? Of worden die na de herziening ook gehouden aan de SNF-norm. Kan de wethouder aangeven hoeveel arbeidsmigranten op dit moment werkzaam dan wel woonachtig zijn in Boekel? Leidt dit herziene beleid ook betere kaders op ten aanzien van handhaving? In hoeverre kunnen arbeidsmigranten gebruik maken van sociale voorzieningen? En kan de wethouder aangeven wat dit in concreto betekent voor de Boekelse situatie? U schrijft het volgende in het voorstel. Ik citeer. In het herziene beleid wordt de forfaitaire mogelijkheid geschrapt. Door uitvoering te geven aan het gewijzigde beleid met betrekking tot het niet-forfaitair heffen van toeristenbelasting, zal naar verwachting als gevolg hebben dat de inkomsten, toeristenbelasting of algemene uitkering, zullen toenemen. Einde citaat. Kunt u aangeven waar precies de koppeling zit tussen het mogelijk toenemen van de inkomsten door toeristenbelasting of algemene uitkering? Tot zover.
Dank u wel. Dan kijk ik even verder. De heer De Bruin, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de themaavond hebben wij, maar ook de andere fracties hier al verschillende vragen overgesteld. En CDA vindt dat het beleid praktisch en uitvoerbaar moet zijn. En ook een verbetering moet zijn voor arbeidsmigrant, ondernemer en gemeente. En dat is ook precies wat er met dit nieuwe beleid beoogd wordt. Wij zijn dan ook van mening dat de herzieningen in dit raadsvoorstel daadwerkelijk leiden tot een beter beleid rondom arbeidsmigranten. Een beleid dat kan worden getoetst, gehandhaafd en worden uitgevoerd. En daar staan wij ook achter. Wij hebben ook nog een aantal vragen over dit raadsvoorstel. Ten eerste staat ook in dit raadsvoorstel dat het huidige beleid enkel toeziet op het buitengebied. Nou ja, dat klopt niet, dat hebben we vorige week ook al geconstateerd. Het huidige beleid geldt voor zowel het buitengebied als de kom. Althans, dat is wat wij in 2016 hebben vastgesteld met elkaar. Dus wij zijn ook benieuwd hoe dat kan dat dit er nu zo strikt in staat, terwijl het naar onze mening wel degelijk onjuist is. En welke gevolgen heeft dat gehad voor het beleid zoals dat nu is opgesteld? En betekent dat ook dat er niet gehandhaafd is in de kom, maar alleen buiten de kom? De inschatting van het aantal arbeidsmigranten, de VVD had daar net ook al een vraag over gesteld. Gezien het verschil in verblijf, is dat lastig inzichtelijk te maken. Maar wij zijn wel benieuwd hoe we ervoor kunnen zorgen dat we een inschatting kunnen maken voor bijvoorbeeld komend jaar. Dat we in ieder geval weten waar we het ongeveer over hebben. Want het lijkt ons wel evident om dat te achterhalen. Verder zijn we benieuwd welke inspanning het college wil gaan doen om de wensen van die arbeidsmigranten zelf te kunnen achterhalen. Dus wij spreken hier nu met elkaar over in dit raadsvoorstel. Maar we willen het college eigenlijk ook oproepen om echt het gesprek aan te gaan met die arbeidsmigranten zelf. Want volgens ons kan er dan alleen op die manier een volledige evaluatie plaatsvinden van het aangepaste beleid. En verder sluiten we ons ook aan bij de vraag van de VVD met betrekking tot de inkomsten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik even verder. De heer Kanters, DOP.
Ja, dank u wel, voorzitter. De huisvesting van arbeidsmigranten is natuurlijk af en toe een heikel punt. En ik merk ook dat ik het eigenlijk ook wel lastig vind om hier nu echt iets van te gaan vinden. Op het moment dat ik namelijk geen beeld heb van hoe een situatie precies in elkaar zit, vind ik het ook lastig om iets van een situatie te vinden. Vorige week hoorden we dat we geen goed beeld hadden van de huidige situatie qua huisvesting. De aantallen zijn niet helemaal duidelijk. Wat moeten we er dan van vinden? De kwaliteit van de inhoud hangt natuurlijk ook af waar ik deze ook op kan toepassen. Neem als voorbeeld die afstandsnorm. Een afstandsnorm is natuurlijk rationeel ook veel beter te verdedigen als het aantal arbeidsmigranten kleiner is. Die getallen zijn denk ik wel essentieel om tot een goed standpunt als gemeenteraad te komen. Ik denk dat we anders een standpunt in gaan nemen die eigenlijk onder de streep ook niet heel veel voorstelt. Of in ieder geval minder dan als wij de situatie niet eerst duidelijker krijgen. Want al met al vind ik ook, we moeten first things first doen. Eerst beeld creëren, inventariseren. Ik ben benieuwd of dat de wethouder dit deelt. Verder vind ik het wel ook belangrijk om het rapport en advies van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten in deze notitie te implementeren. Ik ben benieuwd in hoeverre dat gebeurd is. En let daarbij ook op dat ik dan ook spreek over tweede advies. Dat is, deze is 29 oktober aan de Tweede Kamer aangeboden. En nou ja, qua tijd en het proces dat ze een stuk als deze moet afleggen, ben ik, ga ik er logischerwijs even van uit dat deze niet in het beleid verweven is, dat tweede advies. Misschien ook wel, dan hoor ik dat graag. Maar in ieder geval vindt de DOP het wel belangrijk dat zo'n advies wel meegenomen wordt in het beleid. Onder de streep kom ik eigenlijk vooral tot de vraag, niet zozeer is dit beleid voor nu goed genoeg, maar ik ben als eerst benieuwd, zijn we ook, moeten we dit beleid nu ook wel vaststellen? En dan bedoel ik ook niet dat wij de kat uit de boom moeten gaan kijken, maar ik denk wel dat zorgvuldigheid gebaat is. Ik denk inderdaad dat dit voorstel nu leidt tot een betere positie van arbeidsmigranten. Maar ik denk dat het ook zo is dat als wij dit voorstel even aanhouden, dat wij misschien de positie van arbeidsmigranten en de situatie nog beter kunnen maken als wij eerst wat andere zaken duidelijker krijgen. Ik ben benieuwd ook hoe de andere fracties hier tegenaan kijken. Tot zover eerste termijn.
Dank u wel. Ga ik tot slot naar gemeenschapsbelang, mevrouw Van Eert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, een aantal vragen zijn al gesteld. Ook wij worstelen enorm met het voorliggend beleid. En dat zaken herzien moeten worden, dat is niet iets wat wij, dat begrijpen we. En tegelijkertijd begrijpen we eigenlijk niet wat we moeten gaan herzien en wat eigenlijk het effect van dit beleid is. En laten we even vaststellen, gemeenschapsbelang vindt het van belang dat arbeidsmigranten ook goed gehuisvest worden. En dat ze eigenlijk ook vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief ook zodanig gehuisvest worden dat ze eigenlijk niet in een dusdanige afhankelijkheidspositie van de ondernemer komen. Waar ze wellicht misschien wel 24 uur per dag, maal 7 dagen in de week en misschien wellicht 5 jaar zijn. En dan als je nog naar deze notitie kijkt, met 50 mensen bij elkaar, met mogelijke uitbreiding tot 100 mensen. Om even het gevoel te krijgen, waar hebben we het hier met elkaar over? Maar we willen toch ook beginnen bij het begin. Vorige week hebben we een informatiebijeenkomst gehad en er werd gezegd dat er problemen waren. Gemeenschapsbelang heeft niet het goede gevoel kunnen krijgen wat nu eigenlijk de daadwerkelijk ervaren problemen nu precies zijn. Wie heeft nu welk probleem? Is het een probleem van de ondernemer die eigenlijk graag op zijn eigen locatie de arbeidsmigranten gehuisvest wil hebben? Of is het een ander probleem? En bij wie is die probleemverkenning onderzocht? We hebben vorige week gehoord dat het bij de ondernemers en ambtelijk in huis, nou dat vinden we erg mager. We hebben het altijd over burgerparticipatie en wij vinden eigenlijk dat ook ervaringen van omwonenden die nu al te maken hebben met arbeidsmigrantenhuisvesting gehoord zouden moeten worden. Is niet gebeurd. Arbeidsmigranten zijn niet gehoord, dat ondersteunen we ook wat meneer De Bruin zegt. Dus wat zijn we nu eigenlijk hier aan het verbeteren? En hebben we eigenlijk hier wel het complete plaatje? Dus we willen ook graag weten, wat is nu het probleem en welke oplossingsrichting denkt u daarmee te willen borgen middels dit beleid? En is dat instrument dan daadwerkelijk ook effectief? We hebben dat niet helder. We vinden eigenlijk ook daarmee ook de scope en het doel van deze notitie niet helder. Want als voorbeeld werd aangegeven dat het wonen van arbeidsmigranten in het parochiehuis bij de kerk een probleem is. En denk je, wat is nou het probleem? Omdat er misschien een woonbestemming op moest komen, was dat het probleem? Of is het probleem dat er overlast, of was nou het probleem? Dus dat, we krijgen ik nou graag wat beter geduid, zodat we ook dit beleid beter kunnen beoordelen. Daarnaast wordt hier gesproken over een herziening van het beleid. En die dus een doorwerking heeft in het omgevingsplan. En ik ga even terug naar 2016, waarin we het omgevingsplan hebben vastgesteld, waarbij we eigenlijk ook het vorige beleid hebben vastgesteld. En daarin is zelfs op dit beleid inspraak geweest, gezienswijze ingediend. En Wij vragen ons af of datgene wat we hier vaststellen, dat heeft dus een ruimtelijke impact. En moet dus eigenlijk in je omgevingsplan in de regels vertaald worden. Dat betekent dat hier een soort bestemmingsplanprocedure komt te liggen met inspraak. Nou, is dat voorzien? Er wordt nergens over gesproken. Kan dit allemaal wel? Is het wel juridisch voldoende doordacht? Dus we hebben het hier niet alleen maar over beleid, maar we hebben het ook hier over de daadwerkelijke vertaling in je ruimtelijke regels. Dus we horen graag van de wethouder hoe dat is geborgd in het verdere proces. Verder wordt er voorgesteld in het beleid om in buitengebied op locaties 50 arbeidsmigranten te staan. En onder voorwaarde een uitzondering tot 100 arbeidsmigranten. Graag horen wij van het college wanneer er meer dan 50 arbeidsmigranten wel gehuisvest mogen worden. Dus ik vraag niet om 100, maar wanneer het 51 wordt, dus 50 plus 1. Wat zijn dan die voorwaarden? Als dit beleid doorgang krijgt, dan zou feitelijk, ruimtelijk gezien, iedere agrarische locatie een plek mogen worden waarin wij 50 arbeidsmigranten mogen huisvesten. Realiseer even wat dit beleid biedt, die mogelijkheid. Immers, onder voorwaarden hoeft je ondernemer er helemaal niet bij te wonen, wordt gezegd. Dus als iemand met een initiatief komt om een arbeidsmigrantenhuisvesting bestemd te willen hebben, dan mag het college daarvan afwijken. Dus mag het college uitleggen waarom dat initiatief niet vergund kan worden. Want als het bij de ene afgeweken kan worden, moet het bij de ander toch eigenlijk ook mogen kunnen. Volgens mij ga je daar juridisch lek als je daar op willekeur eruit komt. In de beleid wordt ook gesproken over omgevingsdialoog. En bij omgevingsdialoog krijg ik altijd een beetje jeuk. Want dat is leuk. Maar als vervolgens in de ruimtelijke regels en beleid eigenlijk gezegd wat er allemaal mogelijk is en dat er zoveel maatwerk mogelijk is, dan heeft de omgevingsdialoog kan van alles. Maar ja, wat ga je nou eigenlijk daadwerkelijk daarvan overnemen en borgen? En dan kom ik eigenlijk op het volgende punt, namelijk er wordt gesproken over gebruikersvergunning en beheerafspraken. En in onze optiek zijn dat eigenlijk twee hele belangrijke instrumenten die je eigenlijk beter zou moeten uitwerken in dit soort type beleid. Want dat zijn je knoppen waarop je kunt gaan handhaven. Je zou vanuit de gebruikersvergunning kunnen aangeven van goh, hoe zou je willen dat een aantal zaken vanuit je omgeving, vanuit die plek, goed geborgd worden en hoe wil je dat beheer geregeld is. Want als die ondernemer daar zelf niet woont, en eigenlijk maakt dat helemaal niet uit of die ondernemer er wel of niet zelf woont, gaat erom, wordt het goed beheerd? En is iemand verantwoordelijk en aanspreekbaar voor datgene wat er op die plek gebeurt? En kunnen die ook die arbeidsmigranten op de goede plek terecht? En als je die afspraken goed kunt borgen en daarop kunt handhaven, dan kun je ook op een gegeven moment zeggen, beste waar die locatie is, u houdt zich niet aan die regels, we sluiten de boel. Want dat is wat je graag wil. Je wil gewoon eigenlijk de mogelijkheid hebben dat als het gewoon niet juist is, dat je daar ook op kunt handhaven. Maar dan zul je daar wel iets voor moeten regelen. En zoals het nu uitgeschreven is in dit beleid, is dat te mager, te minimaal. Dat zou veel beter uitgewerkt moeten worden. En ik denk dat wij daar ook behoefte aan hebben. En we vragen ons af of het college zich realiseert dat er eigenlijk door de omschakeling van de veehouderij naar tuinbouwbedrijven een aanzuigende werking van arbeidsmigranten aan het komen is. Dus wat is sociaal gezien ook het draagkracht van de gemeente Boekel als het gaat over arbeidsmigranten? En we hadden het net over de burg gehad, 52 woningen. Nou, even de woondichtheid van de woning, ongeveer 100 mensen. Dus wat wij in het plangebied de Burgt op hoeveel hectare, meneer Tielemans, gaan huisvesten verspreid, zeggen wij in een buitengebied op een locatie, kan dat allemaal op die anderhalf hectare plus daar de bedrijven bij. Even, qua impact voor de omgeving. En voor hetzelfde geld zijn het er 3 in dat straatje. En u kunt niet zeggen, met hetgeen wat er nu ligt, dat u het kunt weigeren. Want 1 initiatief heeft u ook vergund. En als we niet opletten, gaan we van een omschakeling van een intensieve veehouderij naar een intensieve menshouderij in het buitengebied. En dat willen we zien te voorkomen. Dat bleek wel vorige week in die informatiebijeenkomst. We waren altijd in de veronderstelling geweest dat het restenbelasting gegeven werd voor arbeidsmigranten. Dat werd wel duidelijk dat dat niet zo is, want dat kan je alleen voor de eerste 4 maanden doen. En natuurlijk, hè, de mensen tellen, als je ingezeten bent, tel je mee in de algemene uitkering. Ook dat is mooi, maar toch hebben we wel een andere vraag aan het college. Acht het college redelijk en billijk dat als we het hebben over afvalstoffenheffing en rioolheffing, daar kennen wij het systeem van 1 persoonshuishouden en 2